Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, het programma over ondernemen in het buitenland met Volker Tempelman.
We zijn met Grenzeloos Ondernemen op Curaçao, tropisch eiland in de Caribische Zee. Iedereen kent Curaçao als vakantiebestemming voor Hollandse toeristen, maar er wordt hier ook gewoon gewerkt en business gedaan. Drie Nederlandse ondernemers die op Curaçao business doen, schuiven vandaag aan in Grenzeloos Ondernemen. Arjan van Oorschot van Eccentric Ripper, Arie-Pieter Imhof van wijnhandel Servifre en Patrick Kort van Flipside Curaçao. Welkom allemaal. Leuk dat jullie zijn, heren.
Leuk dat we mochten komen, Volkers.
Dank je wel.
Hartstikke goed. Hey, om maar meteen met het clichébeeld te beginnen. Zitten jullie nou echt de hele dag onder de palmboom te chillen met een cocktail in de hand? Want dat is wat iedereen denkt in Nederland natuurlijk, Arie-Pieter.
Nee, was het maar waar, zou je zeggen. Het tegendeel is anders. Ik zit de hele dag eigenlijk binnen of in een auto.
Okay.
En het grootste cliché is dat je het aanhoudt als je terug ben in Nederland voor wat voor reden, ook vakantie, dan zeggen mensen, jij bent ook niet bruin.
Nee,
want dat idee dat je de hele dag met de voeten in het zand met je laptop zit, dat bestaat wel eigenlijk. Maar ja, ik denk niet dat geen van ons drieën...
Heel herkenbaar,
nee, zeker niet.
Nee,
jullie zijn ook niet echt super bruin of zo. Eigenlijk gewoon best wel bleekneus hier.
Het moet gewoon hard gewerkt worden.
Ja, precies. Want hoe is dat voor jou, Patrick? Jij voldoet niet aan dat clichébeeld?
Nou, als je een eigen bedrijf hebt, dan moet je gewoon twee keer zo hard werken als dat je gewoon lekker voor een baas van 8 tot 5 op kantoor zit. En dan heb je misschien, als je hier woont, wat meer tijd om inderdaad een cocktailtje te pakken onder een palmboom.
Ja.
Maar als het gewerkt moet worden, moet er gewoon gewerkt worden.
Ja.
Welke tijd van de dag dat natuurlijk ook is.
En heb je dan het gevoel dat je daardoor niet onder de palmboom kan zitten?
Weet je, ik heb het leukste werk ter wereld, dus... Ik pak een momentje palmboom per week, zeg maar.
Oké, mooi. En jij, Arjan?
Ja, ik denk wat Arie zegt, dat klopt wel. Dat je dus eigenlijk altijd binnen zit. Of in de auto of in de airco. Maar als je dan eenmaal buiten je werk om, heb je wel het vakantiegevoel. Dat dan weer wel.
Want zodra je laptop dichtklapt en de airco uitdoet, dan is de zee dichtbij in het strand.
Ja, het is hard werken natuurlijk hier als ondernemer. Maar je moet... Ja, goed, je zit de hele dag voornamelijk wel binnen. Tenminste, in mijn situatie wel. Maar het is wel fijn dat je dan 's avonds of aan het einde van de middag even naar het strand kan rijden of even buiten bent.
Worden jullie wel eens gek van dat mensen dat de hele tijd denken? Dan die reacties in Nederland, oh, je doet vast helemaal niks, zit alleen maar te chillen.
Nou, ik trek me... Nee. Ik moet er altijd wel een beetje om lachen.
Wel?
Ja. In Nederland, dat was een beetje dat grapje van... In Nederland gaan ze op schaatsen naar het werk.
Ja.
Hier zitten de hele dag onder de palmboom. Ja. Ik denk dat iedereen clichés heeft bij van... In Frankrijk loop je met een stokbrood onder je arm... en hier zit je onder de palmboom. En je weet natuurlijk zelf dat het niet zo is.
Ja. Maar,
en de mensen die dat vragen weten dat natuurlijk ook wel. Maar het beeld... het is toch altijd leuk om dat even te zeggen.
Wat doen jullie eigenlijk hier op het eiland? Arie-Pieter, om met jou te beginnen. Ja. Je hebt een wijnhandel, Servifre, al een hele tijd.
Ja.
Wat is dat? Wat doe jij? Waarom doe je dat hier?
Ja, dat is bij toeval eigenlijk zo gekomen. In Nederland werkte ik ook in een wijngroothandel. En een vriend van mij vertrok naar Curaçao. En die zei, dit eiland is fantastisch. Je moet een keer op vakantie komen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En het eiland greep mij, om het zo te zeggen. En ik ben nooit meer weggegaan. Ik ben één keer terug naar Nederland gegaan om de spullen te pakken. En hier naartoe verkast.
Toch even wat oude wijnflessen
in de koffer. En ik ben begonnen hier wel bij een grote drankhandel.
Ja.
Heb ik 1,5 jaar gezeten. En toen begon het toch wel te kriebelen om het zelf te gaan doen. Niet beter, maar wel anders. En zo is het 11 jaar geleden begonnen.
Ja, hoe dat is gegaan, daar gaan we zo meteen verder over praten. Later in de uitzending. Je hebt dus een wijnhandel hier op het eiland.
Ja.
Arjan, jij hebt niet een wijnhandel. Jij hebt niet zeg maar een tastbaar product. Of toch wel? Want...
Nee, ik ben eigenlijk als consultant hier naartoe gekomen. Dus gebaseerd op mijn ervaring heb ik hier lokaal projecten gedaan. En van het een komt het ander. Ik ben nu al 4 jaar eigenlijk distributeur voor Eccentric Ripper voor de Caribische regio, Suriname en Colombia.
Leg eens uit, wat is een Eccentric Ripper? Dat klinkt heel, heel heftig.
Eigenlijk moet je het ook gewoon zien. Wij zijn uitvinder en fabrikant van machines voor de mijnbouw en infrastructuur. Het is eigenlijk een alternatief voor het gebruik van explosieven. Als je dus gesteente dient af te graven, oftewel in de mijnbouw of infrastructuur, dan kan je ofwel explosieven gebruiken of onze machine.
Oké, en dat, hoe moeten we dat voor ons zien? Dat hangt aan een graafmachine of een ander apparaat?
Het is, je kan het aankoppelen aan eigenlijk elk type graafmachine tot 150 ton. Dus het zijn redelijk grote machines ook wel. En dan kan je gebruikmakend van de hydrauliek op de machine, onze machine inzetten in het gesteente en beginnen te graven.
Oké, mooi. Ja. Hartstikke goed. En Patrick, jij hebt een skateshop en skatepark.
Ja, dat klopt.
Op Curaçao.
Ja.
Jij zei net al, het is een droom die uitkomt ongeveer.
Ja, zeker.
Dat is, leg eens uit, wat heb jij hier gemaakt op het eiland? Wat heb jij gecreëerd?
Ik ben net als Arie ook een keer op vakantie gekomen. En ook gelijk verliefd geworden op het eiland. Toen ging ik skateboarden in een skatepark, wat hier was. Het enige skatepark, enige skateshop.
Want jij bent skater.
Ik skateboard.
Je ziet er ook uit als een skater.
Ja, zo voel ik me ook. Ik skateboard nu iets meer dan 21 jaar. Ik kwam hier skateboarden. En de vorige eigenaar van het bedrijf die zei dat hij het wou verkopen. Dat hij iets anders wou gaan doen. En ik dacht, ja, hoe gaaf zou het zijn als ik dit zou doen? Ik wou heel graag weg uit Nederland. En toen 2 jaar later was ik hier. 2 jaar druk mee geweest voordat ik uiteindelijk hier echt
voordat je de stap hebt gezet om hier aan de slag te gaan.
Ja, inderdaad.
Oké, en wat heb je toen, hoe moeten we dat voor ons zien? Hoe ziet dat er dan uit, dat skatepark wat je hebt gemaakt?
Er is een, in het begin,
ja.
Nu is het wat anders. In het begin was het een skateshop. Dus het was echt een winkel met je, waar je skateboards kan kopen, t-shirts, petjes. Maar ook de surfafdeling. Dus je surfboards en alles wat je nodig hebt. En zegt in de achtertuin van de winkel was een 200 vierkante meter skatepark. Dus ramps, halfpipes, alles om te skateboarden of inline skaten.
Is dat eigenlijk, ben je dan uniek hier op het eiland? Zijn er nog meer? Wordt er meer geskate?
Het is het enige skatepark op Curaçao en skateshop.
En weet jij of jij ook het enige skatepark in de omgeving bent, in de regio? Want ja, we zitten hier op een tropisch eiland. Skaten is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je aan Curaçao denkt.
Nee, maar er zijn natuurlijk overal skateboarders. Dus ja. Ook hier, ook ja? Op Bonaire, ook op Aruba. Bonaire en Aruba hebben geen skateshop. Wel een skatepark, ja. Maar wat in onderhoud zo'n 20 jaar achterloopt. Dus het is niet zo fijn, iets wat gevaarlijk om daar te skaten.
Ja, en je zegt al een klein beetje, gaan we straks verder over praten. Je hebt een aantal grote stappen gemaakt. Je bent ook verplaatst van locatie met je skatepark. Ja. Wat weten jullie eigenlijk van elkaars business? Arie-Pieter, wist jij wat Patrick...
Van Patrick wist ik het wel, ja. Maar van Arjen wist ik het dus niet.
Nee.
En ik dacht eigenlijk dat het iets met software te maken had toen ik een ripper hoorde. Maar nu het toch blijkt gaan om ontploffingen, ja, dat wist ik dus echt niet. Nee.
Oké. En andersom, Arjan, wat weet jij van de wijnhandel?
Nou ja, ik ben wel eens bij Arie geweest en ik heb daar wel eens wat wijntjes gekocht.
Ja.
En ik heb ook een keer een wijncursus gedaan. Hartstikke leuk trouwens, zou ik zeker aanraden aan iedereen die hier op vakantie is of woont natuurlijk. Maar...
Ja, want jouw wijnhandel is best wel bekend, hè?
Ja, redelijk.
Mensen kennen dat wel, zeg maar. Ja. En hoe kennen jullie elkaar? Hoe goed kennen jullie elkaar, Arjan en Patrick?
Ja, Patrick ken ik natuurlijk heel goed. Gewoon een goede vriend van me hier.
Ja.
En we brengen samen redelijk wat tijd door.
Ja, want jij skate bijvoorbeeld niet.
Nee, ik skate niet. Het is ook helemaal niet mijn ding. Maar ja, gewoon gezellig. Een keer een biertje of op het strand.
Onder de palmboom.
Onder de palmboom. Ja. Als we daar tijd voor hebben in het weekend.
Oké, dat klinkt eigenlijk wel goed. Hoe is het om op Curaçao te ondernemen, Patrick? Wat valt je op als je daaraan denkt? Wat is het belangrijkste van het ondernemen hier op het eiland? Maakt dat het makkelijker? Had je net zo makkelijk in Nederland kunnen doen wat je nu hier doet?
Wat ik nu hier doe, zou ik absoluut niet in Nederland kunnen doen. Ook door meer regels en wetten. Plus een skateboard in Nederland is natuurlijk veel groter dan hier. Er zijn enorme skateparken die door gemeentes gebouwd worden. Die echt miljoenen euro's kosten. En ik ben eigenlijk maar een eenmanszaak. Een kleine ondernemer.
Ja.
Die iets probeert te doen voor de skatende kids hier op het eiland.
Ja.
Dus zoiets als dit had ik in Nederland nooit van de grond gekregen. Dus... Vooral ook door de online business. Mensen in Nederland gaan tegenwoordig gewoon naar skatestore.nl. En de volgende dag voor 5 uur ligt je nieuwe bord op de deurmat. En dat vind ik echt heel erg jammer. Want ik vind een skateshop is ook een plek waar je naartoe kan gaan om lekker te hangen. Je ontmoet er je vrienden, je kijkt er je skatevideo's. En dat is in Nederland bijna zo goed als weg. Er zijn nog een paar shops die dat wel hebben. Maar door de online business is dat eigenlijk helemaal niet meer. En een kleine skateshop, een kleine ondernemer als ik zou in Nederland gewoon dat niet kunnen doen.
Nee, want in Nederland zijn het grote skateparken. Burnside bijvoorbeeld, in Deventer heb je. Je hebt in Rotterdam een groot skatepark, Skateland. Zijn dat de opvallendste daar, zeg maar?
Burnside niet zozeer, omdat die heeft echt een eigenaar. Dat is ook iemand geweest die is begonnen zoals ik. Ja. En tot die gewoon heel succesvol is geworden. En de rest van de skateparken zijn allemaal van stichtingen en gemeentes. Plus alle skateshops in Arnhem waar ik altijd naartoe ging. Ik ben 3 jaar geleden voor het laatst in Nederland geweest. Ik kwam in Arnhem om mijn lokale skateshop op te zoeken weer. Mm-hmm. En alle 3 gesloten. En dat is mede dus door de online
business die nu gaande is, zeg maar. Ja. Ja, ben heel benieuwd naar hoe dat inderdaad meespeelt nu. Ook bij jou, zeg maar, Arie Pieter, in de wijnbusiness. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ook aan jou de vraag, wat jij hier hebt gemaakt en gecreëerd, je wijnzaken, hoe je die hebt neergezet. Had je dat ook in Nederland kunnen doen of op een andere plek?
Zoals het nu is, ik denk een beetje hetzelfde als wat Patrick zegt, niet. In Nederland is het toch duurder om een pand te huren. Ik kom uit Utrecht, of anders heb ik gestudeerd. Dat was het initiële idee om daar ooit eens wat te beginnen. Dan moet je toch van goede huizen komen om daar wat neer te zetten. Mm-hmm. Je bent niet de enige. Dat sowieso, er zijn natuurlijk veel meer. Hier is het oppervlak gewoon een stuk kleiner. Je kan je makkelijker onderscheiden. En ik denk dat ik wat er hier staat, dat niet in Nederland zo'n succes had kunnen zijn.
Toch niet?
Nee, denk ik niet. Ja,
moet je zou zeggen dat de concurrentie ook veel groter is hier.
Ja, ik denk in Nederland is met een wijnwinkel voornamelijk. Daar zijn er gewoon echt veel van. Dan wel in een keten, dan wel van particulieren. Hier is dat toch wat anders. We waren een van de eerste die zoiets begonnen. Het was er niet.
Nee.
Nou ja, in het land der blinden, zeggen ze dan. Maar nu zijn er ook meer. Ja. Als je om je heen kijkt hier op Curaçao, nou zijn er een stuk of 4, 5. Dat is hartstikke goed, is leuk voor de handel. Maar als ik dat, laten we Utrecht als voorbeeld nemen. Ja, dan ben je een van de velen.
Ja.
Denk dat het anders was.
Misschien ook meer online. Hier is nog niet zoveel online.
Online is natuurlijk hier helemaal niet. En ik denk hetzelfde wat Patrick net zei. Hè? Het gevoel. Wij willen ook graag dat gevoel overbrengen. Dus door die cursus in de winkel. Door het advies van echte mensen die bij ons in de winkels werken. En online is toch klikken en kopen. En opgaan op basis van een tekst. En wij doen het toch op basis van een gevoel. Dus ik denk ook dat zeker meespeelt. Dat Arjen zegt dat hier die online handel niet echt groot is.
Er is bij jou natuurlijk ook een sfeer in de winkel dat je graag bij jou naar binnen stapt.
Ja,
goed advies krijgt. En daarom is het ook leuk om een fles wijn te kopen. Toch?
Ja, zoals je bij jou de skatevideo kijkt, kijk je bij mij de wijnvideo.
Precies.
Het is hetzelfde, alleen dan net een ander product.
Tot slot over dit onderwerp. Arjan, wat voor kansen heeft Curaçao jou gegeven die je misschien in Nederland niet zou hebben gehad?
Vooral het internationale aspect. Kijk, ik zit hier voor de locatie eigenlijk. Ik bereis het Caribisch gebied, Suriname en voornamelijk sinds laatste jaar Colombia. En ja, dat kan je gewoon niet doen vanuit Europa. En buiten dat is het gewoon een hele fijne omgeving om te zitten. Ik hou van Noord-Zuid-Amerika. Mm. Ik kom daar graag. En qua ontwikkeling heeft het mij heel veel gebracht om die stap te zetten en om te gaan ondernemen. En te gaan pionieren in die landen. Dus in die zin ben ik minder gebonden aan Curaçao zoals Arie of Patrick. Maar
tegelijkertijd ook weer heel erg
ook
wel.
Ook heel erg wel, omdat het is natuurlijk wel koninkrijk. En om je hier te vestigen maakt het een stuk makkelijker. Het is eigenlijk het buurland van Zuid-Amerika.
Precies.
En de reismogelijkheden zijn ook gewoon erg goed.
Zometeen praten we verder met jullie en dan gaan we het hebben over jullie ondernemersverhaal. Hoe hebben jullie de stap gezet om te gaan ondernemen? En hoe doe je dat eigenlijk op Curaçao?
Zometeen meer. Grenzeloos ondernemen. Bij Grenzeloos ondernemen gaat het over zaken. Serieuze zaken, buitenlandse zaken en vaak ook bijzaken. Tune in op grenzeloosondernemen.com. En luister mee via de podcast.
Grenzeloos ondernemen vanuit Curaçao. We zijn op het Caribische eiland in de zon, waar ook gewoon business wordt gedaan. Met ondernemers, Nederlandse ondernemers hier aan tafel. Arjan van Oorschot van Eccentric Ripper. Arie Pieter Immel van Wijnhandel Servifre. En Patrick Kort van Flipside Skate Shop. Mooi dat jullie er allemaal nog zijn hier in de uitzending. We gaan het hebben over jullie ondernemersverhaal. Hoe zijn jullie begonnen met ondernemen? Patrick, hoe ben jij eigenlijk begonnen met ondernemen? Hoe heb jij die stap gezet? Was het niet heel eng om dat ook nog eens een keer helemaal op Curaçao te doen?
Jawel, want mijn vader en mijn... Ja. Ja. Ja, kan wel zeggen, nee, eitje, maar dat is het zeker niet. Mijn vader heeft een eigen bedrijf. Mijn stiefvader heeft een eigen bedrijf. Ja. Ik zag hun altijd werken. 'S avonds thuiskomen, nog meer werken. Dus ik dacht, nou, ik ga echt nooit zelf een eigen bedrijf beginnen.
Nee.
Want dan ben ik alleen maar aan het werk. Totdat ik dus hier kwam en de kans kreeg om hier te gaan werken.
Ja.
Het zit eigenlijk zo. Iemand anders zou de skateshop gaan overnemen. Ik zou gewoon in loondienst komen werken.
Want er was al een skateshop op Curaçao.
Ja, er was een skateshop.
Ja. Met skateparkje ook erbij.
Ook met een skateparkje. En de vorige eigenaar, die wou ermee stoppen, die wou iets anders gaan doen. Er was hier zeg maar een investeerder, die wou dan het overkopen.
Mm-hmm.
En dan zou ik voor hun in loondienst gaan. En dat zou echt mijn droombaan zijn geweest. Toen na een 3/4 jaar... kreeg ik een telefoontje vanuit Curaçao van... Ja, sorry, we gaan het toch niet doen. Ik heb geen zin in nog een bedrijf erbij. Dus sorry, hier stopt het.
Jammer maar helaas.
Ja, en toen dacht ik ja. Maar ja, en nu wat? Nu zit ik hier nog in Nederland.
Ja,
in de kou.
Jij zat in Brummen, in Gelderland, in ja. De kou. Jij moest elke dag heel vroeg uit je bed om naar een fabriek te gaan, om daar te werken.
Ja, ik zat aan mijn schouders in het vet om aan machines te sleutelen. Ja. Om 6:00 a.m. inderdaad. In de kou. En ja, dit was gewoon echt mijn droom. Toen zei mijn vader tegen mij, verder, doe het alleen dan. Ga het zelf doen. Dus ja, kan ik dan niet. Ik kan toch geen shop runnen en emigreren. En ik heb nog nooit een eigen bedrijf gehad of in een winkel gewerkt. Ik kan er nooit een kassa aangeraakt. Dus ja, dat kan ik toch niet. Hij zegt, ja, tuurlijk, kom, we gaan...
Toch een beetje die ondernemers met in die tijd ook.
We gaan en we gaan even research doen. En zo een beetje contact opgenomen met de huurbaars hier en mogelijkheden bekeken. En toen na een paar weken daar een beetje mee bezig zijn geweest, toen zei ik, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik ga er gewoon voor.
Ja.
Ja, en toen, toen was het nog een jaar voordat ik uiteindelijk echt hier was.
Okay.
In de tussentijd 3 keer heen en weer gevlogen om allemaal dingen te regelen.
Ja, ik kan me voorstellen dat je heel veel moet voorbereiden inderdaad.
Ja, ja.
Wat was het moeilijkst in die voorbereiding?
Dat je toch wel ver weg zit. En als je Curaçao een beetje kent, dan weet je dat het erg moeilijk is om bijvoorbeeld telefonisch contact met een instantie of iets te krijgen.
Is dat
krijgen.
Zo? Is dat lastig hier?
Ja, het is wel, het is wel een opgave. En als je een mailtje stuurt, hoef je niet te verwachten dat erop gereageerd wordt.
Dat is echt anders dan in Nederland.
Ja, dus in Nederland was ik dan heel veel dingen aan het voorbereiden en afspraken aan het maken. En dan hier naartoe vliegen en dan die afspraken afgaan. Om je dingen geregeld te krijgen.
Ja, ook
dus
wel,
dat vond ik aan het voorbereiden wel het lastig.
Ook wel echt tegenop gezien dat je dacht van... Oh man, hoe ga ik dit nou in godsnaam bol werken?
Nee, ik dacht eigenlijk alleen maar... Jee, ik ga weer naar Curaçao.
Ja?
Ja, ik wou alleen maar hier zijn. Ik wou gewoon niet meer in Nederland zijn. Ik was er klaar mee.
Hoe lang geleden is dat?
Bijna 6 jaar.
Oké, en in die 6 jaar heb je dus eigenlijk from scratch iets opgebouwd naar wat nu heel groot is. Want je bent onlangs ook verhuisd met je shop en je park.
We hebben een goede upgrade gehad. De laatste 5 maanden geleden. 5 maanden geleden opengegaan.
Ja.
En ik ben inderdaad begonnen met niks. Ik woonde bij een vriend van mij. Daar had ik een matras en ik had een tas met kleding. En, en een huurauto die echt om de dag gewoon kapot was en zo. En maar ja, ik had echt geen stuiver. Dus ik zat echt met mijn tas met kleding. Elk skateboardje wat ik verkocht, kocht ik er weer 2 terug. En zo door. En toen ik een jaar ongeveer bezig was, toen begon het wat beter te lopen. Okay. Toen kon ik een eigen appartementje huren.
Oké, want je lag dus echt op een matrasje ergens. Een soort van couchsurfing met je sporttas naast je matras.
Ja, nou, hij had een hele grote badkamer en daar kon een matras in. In de woonkamer woonden 2 katten.
Okay.
Daar wou ik niet slapen. Maar die badkamer was prima hoor.
Mooi, wat goed zeg.
Ja.
Ja, en als je nu met al je wijsheid nu op terugkijkt, heb je goed voorbereid?
Ik had echt een heel ondernemingsplan gemaakt en echt tot in de details alles uitgewerkt. En toen kwam ik hier en niks is zo gegaan als wat ik gedacht had en gepland had.
Compleet anders.
Ja.
Herkenbaar ook, Arie Pieter, voor jou?
Gedeeltelijk, ja. Het,
Want hoe goed had jij je voorbereid?
Wel gedegen. Dat was wel. Ik werkte hier natuurlijk al 1,5 jaar gewoon voor een ander bedrijf.
Ja.
En dan ken je de wegen. Je kent ook wat meer mensen dan in ieder geval. En in tegenstelling tot wat Patrick zegt. Ik woonde hier al.
Ja, dus dat scheelt.
Dat scheelde sowieso. Ja. Dus van bellen. Je gaat dan gewoon langs op een gegeven moment. Dus als je het echt zat bent. Dan lees je mail of neem je telefoon eens op. Mm-hmm. Ja.
Want herkenbaar inderdaad.
Absoluut.
Mensen
absoluut.
Van Curaçao die zijn niet zo snel met het reageren op de e-mails.
Nee. Het is wel een verbetering moet ik zeggen nu. Het is ook pas sinds een jaar of twee geloof ik. Maar,
wat voor verbetering?
Dat de aanmelding voor vergunningen zit op één plek nu. Je wordt teruggemaild. Je kan afspraken maken. Die afspraken worden ook nagekomen.
Met de instanties.
Met de instanties.
Online.
Online. Ja, ook dat. Ook niet te geloven.
Dat klinkt voor Nederlands heel logisch. Dat alles online kan.
Ja. Ja, maar dat hier is
hier niet per se.
Dat is niet per se, nee. Wij zijn net overgestapt op WhatsApp.
Kijk, nee, no, wat nee. Goed zeg.
Dat is wat overdreven, maar het is anders. We hadden ook een plan geschreven hoe het dan zou moeten.
Mm-hmm. En, hoe je het voor je zag.
Hoe je het voor je zag en het idee en het pand en hoe de spullen en de financiering en noem het allemaal maar op. En uiteindelijk kwam daaruit dat ik om te beginnen elke dag en dan elke dag 100 flessen moest verkopen. Elke dag.
Wauw.
Ja, toen werd het opeens toch wel eng. Ja. En dat was het, dag 1, 10. Dat betekent morgen 190.
Ja.
En zo on. Dat zijn een beetje de beginstresspunten. Het mooiste voorbeeld is denk ik, we waren echt net open, halfjaartje. En het is kerstperiode, dus hier natuurlijk de momenten in
kerst
de dranghandel.
Kerst wordt groot gevierd, hè? Je zou niet zeggen, maar dan heb je ook kerstbomen hier.
Kerstbomen, kerstverlichting. Mensen trekken alles uit de kast om dat te vieren. Kerst in de tropen is echt apart.
Ja.
Is echt heel anders.
Leuk
en,
ook wel, hè?
Ook heel erg leuk. Ja, enorme gezelligheid ook op straat en noem het op. Er kwam iemand en die zei, deze hele wand met dure kisten Franse wijn, die koop ik.
Zo.
Ik zeg, maar dat kan helemaal niet, want dan heb ik niks meer.
Nee.
Maar ja, hij zegt, toch koop ik het. Daar ben je helemaal niet op ingesteld. Dat verwacht je ook niet.
Nee.
En dan duurt het, je zit op een tropisch eiland. Dan duurt het gewoon wel een tijdje voordat je je spullen weer op orde hebt. En daar liep we in het begin heel erg tegenaan. Hè? De voorraadbeheer. En je denkt iets te kunnen verkopen. Iets loopt voor geen meter en waarvan je denkt, ik zal dat niet zo snel verkopen. Dat gaat heel erg hard. En dat duurt heel lang voordat je dat echt door hebt. En voor je voorraad opbouwt, et cetera.
Echt door schade en schande.
Schande, ja. Want inderdaad, je verkoopt 2 flessen en je koopt er weer 4 voor terug. Echt precies hetzelfde.
Wat Patrick ook had gedaan, maar dan met skateboards.
Ja, dat verhaal.
En zo bouw je steeds iets
zo
verder.
Zo bouw je verder je voorraad op en op. Je krijgt meer klanten. En daar moet je ook rekening mee houden. Wat heeft die? Wat wil die? Specifieke dingen. Mm-hmm. Moet ook weer niet te veel. Moet ook weer niet te weinig. Nou ja, goed.
Hoe groot was de stap voor jou om te gaan ondernemen? Heb jij nog een beetje vastgehouden aan je werk eerst?
Nee.
Of ben je er gewoon vol ingedoken?
Ik ben er wel vol ingedoken, ja. Het kwam in Nederland, werkte ik in een wijngroothandel. Dat was ook een eigen bedrijf, een familiebedrijf. Daar had ik het trucje ook wel gezien, zeg maar. Dat klinkt wat makkelijker dan het is. En ik wilde eigenlijk een jaar hier op Curaçao anders.
Het trucje van wijn verkopen.
Ja, precies. Het trucje van wijn verkopen. Wilde ik gewoon eens iets anders doen. Iets anders dan in Nederland. En ik denk, een jaar, max 2. Dan ben ik weer terug. Ja, dat is 13 jaar geleden dat ik die stap maakte.
Wow.
In 2007 dezelfde stap. Maar dat was gelijk all-in. Ja.
Oké. Okay. En jij bent ook
niet anders.
Jij bent ook van locatie veranderd, net als Patrick. Jij bent begonnen in Pietermaai, wat heel veel mensen ook kennen.
Het bruisende Pietermaai.
Ja, dat was toen anders, hè?
Dat was heel anders.
Dat was nog niet zo bruisend.
Het was drugsdealers, prostitutie, noem het maar op. En 2 ondernemers die zijn daar begonnen langzaam panden op te kopen, op te knappen. En zij hadden het idee dat daar een wijnwinkel moest komen. En zij hebben mij toen eigenlijk overgehaald om in dat pand te gaan zitten met de klinkende zin, als jij het niet doet, dan doen we het zelf. Toen dacht ik, oh jee, dan shit.
Ook al een beetje onder druk gezet?
Nee, het was natuurlijk wel eens altijd 3 keer eerder gevraagd. Dus het heeft ongeveer 1,5 jaar heeft dat proces geduurd. En toen zei ik uiteindelijk van, oké, we gaan het doen. En is het spaarvarken stuk geslagen. En tot nooit spijt van gehad. Het oude winkeltje hangt nog steeds als mooi schilderij in de nieuwe zaak.
Ja.
Dat is toch het begin van het begin. Dat is een beetje mijn kindje.
Had je genoeg geld om...
Nee. Nee, ik heb geld geleend van mijn ouders. Ik heb een aandeelhouder erbij genomen. Die 2 ondernemers.
Ja.
En ik had zelf het een en ander. En daarmee zijn we begonnen.
Ja.
En dat is langzaam omgeturnd naar wat nu van ons is.
Ja, ja, want tegenwoordig zit je op een andere locatie. Helemaal niet meer in Pietermaaie.
Nee, werd te klein, geen parkeergelegenheid. We moesten daar echt weg.
Ja, want voor de beeldvorming, dat zijn allemaal hele smalle straatjes. Het is vlakbij zee, je ziet de zee bijna.
Het Quartier Latin van Willemstad.
Ja, kijk eens aan. Maar daar kan je inderdaad geen auto kwijt. Zeg maar.
Nee, nu niet meer. Vroeger wel, hè. Laten we zeggen, 11 jaar geleden, toen was het nog allemaal goed toegankelijk. En nu is het, het is zo druk. Maar leuk drukker geworden. Ja. Dat voor een winkel niet meer haalbaar is.
Nee, gaan we het ook nog over hebben, hoor. Over het groeien inderdaad van Curaçao en hoe dat, wat dat betekent in de praktijk, ook daar in Pietermaaie alleen al. Voor jou, Arjan, hoe is jouw zaak ontstaan?
Ik heb hier ooit op de eerste plaats stage gelopen. Daarna boden ze mijn baan en ben ik teruggekomen hier.
Zoals zoveel natuurlijk.
Ja, zoals zoveel. Toen heb ik hier 2 jaar gewerkt voor een lokale firma. En toen had ik het op een gegeven moment wel gezien. Ik denk, ik ga terug naar Nederland. Ik wilde toch mezelf verder ontwikkelen op bepaalde vlakken. En ik kreeg een baan aangeboden bij een Amerikaans bedrijf. En ik ben redelijk van het internationaal. En ik wil gewoon veel reizen. En ik wil nieuwe plekken zien.
Mm-hmm.
Ik denk, een Amerikaanse firma, dat is mooi. Dan kan ik natuurlijk heel veel gaan reizen. En dat viel uiteindelijk wel een beetje tegen. En toen had ik eigenlijk de stap gezet van, goh, ik wilde toch ook altijd al ondernemen. Ik heb nu een netwerk op Curaçao. Waarom zeg ik niet gewoon mijn baan op?
Ja.
En kom ik terug? Ik heb hier een netwerk en ik kom vast aan de bak. En dan om even terug te komen op het verhaal van Patrick. Vanuit Nederland kan je niks regelen. Dus ook qua bijvoorbeeld sollicitaties of kijken of je als consultant hier aan de slag kan, dan moet je gewoon hier zijn. Dat kan je niet vanuit Nederland regelen.
Dus dan is die 9000 kilometer echt heel ver.
Dan is het toch wel heel ver. Dus ik heb de stap gezet. Ik had mijn vast contract opgezegd en ik ben hier naartoe gekomen. En ik heb hier mijn eigen bedrijf opgezet, dus precies 4 jaar geleden nu.
Was dat minder spannend omdat je al die connecties hier had? Of was dat nog steeds wel van, daaraan?
Het was minder spannend omdat het al een bekend terrein was voor mij, Curaçao. Alleen, het blijft spannend. Het is gewoon spannend om die stap te zetten en om weer naar diepe te springen. Maar uiteindelijk heeft het me heel veel moois gebracht en ben ik ook blij dat ik het gedaan heb. Ik ben dus begonnen 4 jaar geleden met mijn bedrijf heb ik een aantal lokale projecten gedaan op consultancyvlak. En daarbij is dat project Eccentric Ripper gekomen.
Ja.
En dat is eigenlijk, dat ben ik gaan uitbouwen. En uiteindelijk besteed ik nu het meeste deel van mijn tijd daaraan. Eigenlijk het grootste deel van mijn tijd dat ik zoveel aan het reizen ben.
En als consultant zat je al wel in die mijnbouwbusiness? Kan je dat zo zeggen?
Ja en nee. Het bedrijf, mijn voormalige werkgever, waar ik dus ook mijn eerste project lokaal weer heb kunnen oppakken, dat was ook een mijnbouwbedrijf.
Okay.
Maar die hebben ook meerdere fabrieken op het eiland. En ik heb daar wat zaken op het gebied van procesverbetering doorgevoerd.
Okay.
Dus kijken naar hoe de efficiëntie van de fabriek en het van het bedrijf, de operationele kanten van het bedrijf.
En je zegt dus, je doet nu eigenlijk veel meer met Eccentric Ripper. Maar doe je nog steeds ook wel dat soort consultancywerk voor lokale bedrijven?
Ja, als het inderdaad benodigd is, dan sta ik altijd klaar voor die bedrijven. En dat gebeurt nog wel regelmatig, dat ik een aantal dagen per maand nog actief ben.
Ja. Hier op het eiland?
Ja, hier op het eiland.
Dus jij verdeelt je tijd ook wel tussen Curaçao en de landen hieromheen, zoals Colombia?
Correct, ja.
Oké, okay, mooi. Hey, zometeen praten we verder met ondernemers over marktontwikkelingen en de staat van het land. Curaçao, er gebeurt hier van alles en nog wat. De relatie met Nederland is altijd al heel bijzonder geweest, blijft hij ook nog steeds. Wat betekent dat voor het ondernemen hier? Zometeen meer.
Hou hem aan. Na de break gaan we verder over de grens. Ook die internationale ondernemers bereiken? Sluit je aan bij Grensloos Ondernemen en word partner van het programma. Check grensloosondernemen.com voor de mogelijkheden.
Grensloos Ondernemen vanaf Curaçao. We zijn in Willemstad op Curaçao met Nederlandse ondernemers die hier zaken doen. Arjan van Oorschot van Eccentric Ripper. Arie-Pieter Imhoff van Wijnhandel Servifret en Patrick Kort van Flipside Skate Shop. Goed dat jullie er allemaal nog zijn. We gaan verder praten over het ondernemen hier op het eiland. En over de invloed van de markt. Wat gebeurt er hier? Ook als je kijkt naar de landen die eromheen liggen. Arjan, jij doet heel veel zaken in Colombia. om een beetje een beeld te schetsen. Er speelt heel veel met Venezuela natuurlijk. Het gaat heel slecht in Venezuela. En ondertussen is Venezuela ongeveer het grootste buurland van het Koninkrijk der Nederlanden. Wat voor rol, hoe merk jij dat in jouw business? Dat het slecht gaat in Venezuela bijvoorbeeld?
Wat ik merk is dat, omdat ik natuurlijk veel in Colombia ben, dat de Colombianen zelf ook voornamelijk aangeven van, kijk, Venezuela was altijd ons grote voorbeeld. Het was ons grote broertje. Dat is niet meer zo. Het is volledig veranderd. En wat je ook ziet is dat de Colombianen toch wel op zoek gaan naar nieuwe handelspartners internationaal. Maar dat je dat ook vanuit Curaçao ziet. Dat Curaçao zich heel erg aan het profileren is op dit moment. Vooral in Colombia. Maar dat komt ook omdat de ambassade, de Nederlandse ambassade, het Holland House, wat in Bogota gevestigd is.
Wat is dat?
Holland House is een samenwerking tussen de ambassade, de Kamer van Koophandel in Colombia. En het is een instantie die ondernemers ondersteunt bij het zaken doen in het buitenland. Ja, in dit geval Colombia, omdat ze in Colombia gevestigd zijn.
Heb je daar veel aan? Maak je er zelf ook
gebruik van? Ja, ik maak er zelf ook veel gebruik van, ja. Ja. Dus ik heb daar veel aan. En het Holland House heeft ons bijvoorbeeld ondersteund verleden jaar bij het... wij hebben deelgenomen aan een beurs, een mijnbouwbeurs in Medellin. Mm-hmm. En het Holland House heeft ons enorm goed geholpen met het faciliteren voor een stand. De dames die aanwezig waren, alles was gewoon top geregeld voor ons.
Oké, dat kunnen ze voor je uit handen nemen.
Ja, dat was echt heel goed geregeld. We hebben heel veel aan gehad ook.
Dus Colombia doet heel erg zijn best om ook zaken te doen met Curaçao, met het Nederlands Koninkrijk en andersom.
Ja, en 2 weken geleden was er dus een grote toerismebeurs in Colombia. En Curaçao was gastland. Dus ik heb een aantal mensen gesproken op het vliegtuig. En ik was nog bij het Holland House en daar hebben we het ook nog over gehad. Dat Curaçao heeft zich echt goed geprofileerd. President Santos was zelfs naar de stand gekomen. Het was heel gezellig.
De president van Colombia?
Van Colombia, ja.
Die was op de Nederlandse stand op die beurs.
Op de Curaçaose stand eigenlijk. Ja. Omdat Curaçao gastland was.
Ja.
En ze hadden een hele mooie stand. En er was heel veel gezelligheid op de stand met lokale muziek.
Ja.
En hapjes en drankjes. Dus Curaçao heeft het heel goed gedaan. En Curaçao zoekt dus ook wel naar nieuwe... Kijk, Venezuela, de situatie is gewoon echt heel moeilijk.
Ja, maar hoe erg is die situatie? Wat weten jullie er allemaal van? Ik zag toevallig dat de drijvende markt hier in Willemstad, heel bekend met alle fruiten, barkjes, zeg maar, de bootjes, is leeg. Is gewoon weg. Alle Venezolanen zijn weg. Ja. Hoe erg is het daar in Venezuela? Wat kunnen jullie daarover zeggen?
Ja, wat ik weet er niet veel van. Het enige wat ik weet is wat je via sociale media tot je krijgt.
Mm-hmm.
Filmpjes, foto's, berichten. Dat mensen daar zwaar te lijden hebben onder het juk van de president al daar.
Ja, Maduro.
Maduro. Geen toiletpapier, om maar iets te noemen. Supermarkten die leeg zijn. En als er iets is, dan is het vechten wie het eerste daarbij kan. Dat die man nu ook eigenlijk de handel met Curaçao weg heeft genomen, omdat hij ervan overtuigd is dat er zoveel smokkelwaar deze kant op komt.
Ja.
Deze mannen die al meer dan 100 jaar en generaties dus hun fruit en groenten verhandelen hier aan de kade.
Ja, want schets dat eens. Hoe zag dat er altijd uit daar aan die kade?
Ja, er komen barkjes, dus kleine bootjes met groenten en fruit vanuit Venezuela, met daarop de kooplieden. Dus de marktkooplui, die zijn ook Venezolaans. En die meer hier aan de kade.
Mm-hmm.
En dat zijn er een stuk of 10 achter elkaar. Ik weet even niet precies hoeveel. En die stallen hun groente en fruit uit. Maar leveren bijvoorbeeld ook, dat wist ik dus niet, die leveren ook bijvoorbeeld aan supermarkten.
Oehoe.
Want toen dat verbod werd ingesteld, was er geen limoen meer te krijgen op dit eiland.
Dat merkte je echt?
Dat merkte je direct, ja. Dat was limoenoorlog.
Ja, dat is natuurlijk een stress, want die gaat in de bride biertjes.
Die kan niet wegblijven.
Cocktailbars onder limoentjes, dat wordt het natuurlijk niet. Dus dat had wel impact. En dan zie je eigenlijk ook al gelijk, dat vind ik dan wel weer mooi, de ondernemersgeest van supermarkten of handelaren hier. Dan komt het uit de Dominicaanse Republiek of Colombia of elders uit de regio. Maar in Venezuela, ja, dat is natuurlijk bar en boos.
Dat is echt heel slecht, hè?
Ja, echt heel slecht.
En eigenlijk is het best bijzonder, en jij zegt net van wat je ervan meekrijgt is via social media en dus eigenlijk via het nieuws. Terwijl je kan het zien, hè, op een heldere dag.
Op een heldere dag.
Dus er is Curaçao is een compleet andere wereld vergeleken met dus het grote Venezuela, wat hier op steenworp afstand vandaan ligt.
Ja.
En een land wat eigenlijk zo rijk is aan van alles en nog wat. Aan grondstoffen. Het is immens groot. Ja. Het is rijk aan van alles en nog wat. Je kan het zien liggen. Je kan er niet naartoe. Want ook dat is verboden. Je mag er niet meer op vliegen dan wel op varen.
Kan niet meer. Inderdaad, want de lokale airline hier, Insel Air, vloog er altijd heel veel heen.
Het is ook verboden om in en uit te vliegen. Dus ze sluiten zichzelf compleet af.
Moet je via Colombia. Dat doen wel meer mensen.
Kan je misschien de grens over via...
Ja, en ondertussen zijn de mensen die uit Venezuela hierheen komen, dat wordt alleen maar meer vluchtelingen, toch? Wat merken jullie daarvan? Wat zie je daarvan op het eiland?
Nou, vond toch wel heftig dat, ik denk een maandje geleden, een bootje met een stuk of 10 vluchtelingen hier, ja, dat toch niet goed is gegaan. En dat er gewoon mensen aanspoelen aan de
die overlijden op zee.
Ja, omdat het zo erg is daar. Dat ze liever hun leven wagen om naar Curaçao te komen... dan dat ze in hun eigen land blijven. Mm-hmm. Dat is natuurlijk toch wel best wel heftig.
Hoe groot is dat nieuws hier op Curaçao?
Ja, heel groot. Heel groot. En ik geloof zelfs in Nederland dat het echt veel over gesproken werd. En wat je net ook al zei, het is heel gek om te bedenken... dat bij ons zo dichtbij gebeurt. Wat je zegt, dat je op een heldere dag kun je gewoon Venezuela zien liggen... Mm-hmm. En daar gebeurt gewoon al die ellende. En wij zitten hier gewoon met de voet in het zand.
Precies, want as we speak zitten de mensen nu op het strand... lekker met een biertje of een cocktail in de hand... te doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Ook mensen uit Venezuela, toch Arjan?
Ja, zeker.
Want de verschillen zijn groot.
De verschillen zijn heel groot. En ja, ik ben zelf nooit in Venezuela geweest... maar ik kan me dat heel goed voorstellen... omdat ik het al zie in Colombia. Mm-hmm. Dat de verschillen behoorlijk groot zijn. En het is... Je ziet het, ja. En je hebt heel veel rijke Venezolanen die hier natuurlijk zitten. Of die in Miami wonen, die vaak hier zijn.
Hoe belangrijk is dat om je dat te realiseren... dat die verschillen zo groot zijn in die buurlanden... voor jou om business te doen in Colombia bijvoorbeeld?
Het is... Kijk, onze machines die zijn weliswaar... Het is een investering. Het is alleen... In de mijnbouw of in de infrastructuur valt het mee. Het is geen hele dure machine bijvoorbeeld. Dus je hebt bepaalde organisaties waar ik zaken mee doe. Die zijn gewoon kapitaalkrachtige bedrijven. Het zijn hele grote bedrijven. Veelal werken er ook heel veel mensen in die organisaties. Mm-hmm. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zo heel veel last van.
Nee. Wat kost een ripper bijvoorbeeld?
Ja, gemiddeld gezien zeg tussen de 50 en 100.000 euro. Ja. Afhankelijk, als je groter wil, wordt het natuurlijk ook duurder.
Ja.
Maar waar ik vooral tegenaan loop is eigenlijk dat het nog redelijk onbekend is. Onze machines die zijn nu 7 jaar in de markt. In Zuid-Amerika is bijna geen promotie gedaan, dus de mensen kennen het niet. Colombianen zelf, geven ze ook zelf aan, wij komen niet op beurzen in het buitenland.
Nee.
Als zij naar een beurs gaan, dan is het in Bogota of in Medellin. Ze reizen niet...
Hoe kan dat?
Ja, omdat ze heel erg op interne markt gericht zijn. Dus bij alle bedrijven waar ik langs ga, bijna alle bedrijven, die kennen onze machines nog niet. Mm-hmm. Dus daar gaat een heel proces aan vooraf. Enerzijds moet je kennis maken en is het persoonlijk contact heel belangrijk. En om vaak genoeg je gezicht te laten zien.
Ja.
Anderzijds is het een nieuw product en onbekend. En ze willen gewoon zeker weten dat het de juiste keuze is voor hun. Dus we hebben nu inmiddels een machine daar draaien. En dat is dan ook meteen onze positieve referentie en een demonstratiemachine. Dus dit gaat nu ertoe leiden dat daar meer verkopen uit gaan komen. Maar er gaat een heel proces aan vooraf. Ruim een jaar aan heel intensief bezoeken en de kriskras door het hele land, alle bedrijven, alle potentiële klanten afgaan.
Van de grond af te krijgen.
Ja.
Toch wel een mooi verhaal trouwens, heb ik van jou eerder begrepen, dat toen jij jouw business begon, net in het begin, wist je ook helemaal niet waar je terecht moest. En op een gegeven moment zat je in het vliegtuig en zag je gewoon de mijnen liggen.
Ja.
En die ben je toen gaan opzoeken op Google Maps, of niet?
Ja, zo is het wel gegaan. Je gaat naar Bogota. Bogota is een miljoenenstad, een gigantische stad. Wat doe je? Je zoekt de potentiële klanten op.
Ja.
Die hebben allemaal een hoofdkantoor in Bogota. Dus je pakt je taxi en je gaat naar die hoofdkantoren. Maar je komt al heel snel achter dat de hiërarchie is enorm. Dus de grote hiërarchische organisaties zijn het.
Dan sta je gewoon bij de receptionist, met alle respect. Maar daar kom je
wel
niet op.
Nee, je komt wel binnen uiteindelijk. Want dat is ook wel weer leuk. Dat Colombianen die zien jou als toch Europeaan, als buitenlander. Dat vinden ze wel interessant. Dus ze laten je niet buiten staan. Je komt altijd binnen. Maar die grote kantoorgebouwen, dat... die hebben vaak heel weinig te doen met de operationele kanten van het bedrijf. Dus de mensen die ik moet overtuigen, die zitten vaak op de mijnen of in de groeven of op de projecten. Ik zat in het vliegtuig en ik zag inderdaad, daar ligt de groeven, daar ligt er nog en daar ligt er nog een. Dus toen ben ik dat gaan nazoeken op Google Maps.
Ja.
En dat bleek heel handig, want met Google Maps kon ik gewoon op satellietview kon ik al die plekken zien. En heb ik bijvoorbeeld rondom Bogota heb ik 80 potentiële klanten in kaart gebracht.
Wauw. Ja, dat kan je nagaan, hè?
Dat is waar.
Ja, en die ben ik allemaal één voor één aan het afgaan met mijn chauffeur daar. En nou, daar rij ik langs die groeves. En dan, want dat is de enige manier om erachter te komen, welk bedrijf is dat?
Ja.
En dan kom ik daar langs en dan zeg ik tegen de bewaker, goh, ik was in de buurt, ik had een aantal afspraken hier, kan ik even met iemand uit het management spreken? Mm-hmm. En dan overal tot nu toe ben ik dan op die manier
binnengekomen. Kom je toch binnen?
Ja, dus dat is wel heel leuk. En dat voelt wel echt als pionieren op die manier.
Ja, wat gaaf zeg. En jij vertelde net al over het Holland House in Bogota, wat jou heeft geholpen. Een soort van KVK, hè? De KVK van Curaçao. Ja. Die doet ook heel veel met dat Holland House. Patrick, heb jij iets aan de KVK op Curaçao? Helpen die jou in jouw business? En dezelfde vraag ook voor jou straks, Arie Pieter.
Nee,
je hebt je ingeschreven?
Ik heb me ingeschreven en ik betaal elk jaar een rekening. En dat is eigenlijk het enige wat ik van ze... Het enige wat ik van ze hoor is dat ik elk jaar gewoon een factuurtje krijg om mijn inschrijfgeld te betalen. Voor de rest spreek ik eigenlijk
Dat is heel anders dan in Nederland. In Nederland doet KVK heel erg zijn best om ondernemers te helpen op allerlei manieren, heel veel online natuurlijk.
Ja, ik heb een cursus gedaan in Nederland bij de KVK om hoe je een ondernemingsplan moet maken.
Ja.
En daar heeft KVK in Nederland mij bij geholpen, ondanks dat ik hier wou vestigen.
Want als je hier op de website van de KVK gaat voor Curaçao, dan vind je niet al die info die je op de Nederlandse KVK-site vindt. Nee. Hoe is het sowieso om hier dingen voor elkaar te krijgen met de instanties? Want de KVK is in principe nog goed gezind, zeg maar. Die willen de ondernemers helpen, zou je zeggen. Hoe is dat met de overheden?
Ja,
het
is echt om te huilen.
Oké, okay. Ja, wat dan?
Ja. Nou, je moet allemaal vergunningen en zo overal voor hebben. Die moeten aangevraagd worden. En ik zal je een klein voorbeeldje geven. We hebben nu een nieuw skatepark, we hebben een mooie bar. Maar ik wil ook lekker broodje gaan verkopen en wat te drinken. Dat mensen wat kunnen eten en drinken.
Ja.
Dat mag niet, daar heb je een vergunning voor nodig. Heb je 20 formulieren, die moet je in 5-voud uitprinten. Je gaat naar het vergunningenloket, zit je 1,5 uur, word je geholpen. Zeggen ze, ja meneer, maar deze formulier is nu ouder dan 3 maanden. Dus ga maar terug, die moet nieuwer zijn. Nou, dan ga je terug, nieuw formulier aanvragen van een of andere instantie. Duurt weer 6 weken, ga je weer met je hele pakket naar het vergunningenloket.
Duurt het echt zo lang? Is het echt zo
soms
erg?
Wel. En dan soms, dan kom je weer terug en dan is weer een ander formulier weer verlopen en dan ga je weer.
Ja, maar dat kan toch niet? Dat is toch van een kastje naar de muur, zou je zeggen?
Nou, dus nu had ik al die formulieren, alles en alles was op tijd en alles was geldig. Sta ik daar, zegt ze, ja, wat is je straatnaam? En ik zeg, ja, ik heb geen straatnaam. Ik zit in de wijk Scherpenheuvel ZN, zonder nummer.
Ja, dat is heel normaal, hè? Ja. Dat je dat zo hebt.
Ja, sorry, kun je geen vergunning aanvragen, want je hebt geen straatnaam. Dus nu zitten wij dus echt, zijn wij echt bezig ergens in de government. Iemand heeft zelfs met de minister-president gepraat. We hebben gewoon een straatnaam nodig. Dus de reden waarom je bij mij nu nog geen broodje kan kopen, is dat omdat mijn straat waarin ik zit geen naam heeft.
En helpt het dan, Arie Pieter, als je gewoon iemand kent bij de overheden? Als
ja, het helpt.
Als je buurman toevallig...
Enigszins.
Ja?
Ja, het is... Het riekt natuurlijk altijd een beetje naar omkoping als je iemand kent.
Zo corruptie.
Een beetje... En, jouw verhaal van vergunningen, dat ken ik ook. Helaas, moet ik erbij zeggen. In de eerste instantie, kijk, als Nederlander kan je makkelijk beginnen. Je kan niet makkelijk vestigen. Dus je hebt daar allemaal niet hele aparte papieren voor nodig. Maar je moet toch wel een vestigingsvergunning voor je bedrijf en een directievergunning, et cetera.
Mm-hmm.
Eigenlijk allemaal heel logisch. Dat heeft bij mij toch wel 1,5 jaar geduurd voordat ik die had. En ondertussen waren we wel gewoon begonnen. Want ja... Je moet er toch niet aan denken dat je wil beginnen. Je moet er 1,5 jaar op wachten. Dus dat is, en als je dan iemand kent, dan helpt dat wel. Want dan kom je wel van onder op de stapel, kom je toch wel in het midden, zeg maar.
Ja.
Of misschien zelfs wel eens een keer bovenop. Maar het is natuurlijk de cultuur van stempeltjes en zegeltjes plakken. Dat is hier wel enorm.
Ja.
En enorme bossen met papier. En echt verschrikkelijk hoe vaak ik al niet inderdaad met de Kamer van Koophandel dat uittreksel heb opgevraagd. Ja. Miljoenen keren, bij wijze van spreken. Verschrikkelijk. Ja. En...
Dat kan wel wat beter.
Dat
wat
kan digitaal. Ja, het is digitaal, maar dat wordt nergens geaccepteerd. En denk, waarom zet je dat dan überhaupt in een database. Maar
stempeltje moet,
stempeltje moet erop, alles verschrikkelijk.
Stempeltje, stempeltje. De stempel is heilig op Curaçao.
Ja, wij willen natuurlijk ook wel iets verkopen bij ons in die winkel als in een glas wijn. Daar heb je inderdaad, nou, net als jij een broodje, heb je een vergunning voor nodig. Bij ons is dat dan, omdat het alcohol is, is het daar, de wet uit 1968 zegt, u heeft een tegelvloer nodig. Om even een voorbeeld te noemen. Een tegelvloer en een dubbele spoelbak en twee toiletten en nou, et cetera. En we hebben daar controle gekregen. En wij hadden geen tegelvloer, maar een mooie gegoten betonvloer met een dikke laag epoxy erop. Super hygiënisch. Maar er was geen tegelvloer. Nee. Want de wet uit 1968 zegt dat de vloer een tegelvloer moet zijn.
Kijk eens aan.
Nou ja, en zo denk je ook, de moed zak je natuurlijk af en toe ook compleet in de schoenen. En dit wordt toch niet op Curaçao uitgezonden. Schenken wij gewoon dat glas wijn. En wacht ik wel tot er iemand langskomt en zegt dat het niet mag. En dan klaar. Maar dat is echt, soms zijn regels hier, en ze houden zich ook heel erg vast aan die regels. Dat is heel belangrijk. Hè? Je moet niet denken dat je het zelf beter weet. Die regels, die zijn er om nageleefd te
regels
worden.
Regels zijn regels.
Regels zijn regels.
Heel Nederland.
Maar toch zie ik de laatste maanden heel vaak, hoor je op het nieuws, dat er een bedrijf gesloten is vanwege niet hebben van de juiste vergunningen.
Ja.
Suikertuintje een paar keer. En je hoort het bijna wekelijks wel.
Ja.
Ben je niet bang dat ze bij jou binnenkomen en zeggen, ja, je zit een glas wijn te schenken. Wij doen gewoon de deur dicht.
Dat risico, dat loop ik inderdaad. De controles die nu plaatsvinden zijn toch voornamelijk gericht op wat we hier noemen een snack. Dat is toch een soort lokale eetgelegenheid.
Openluchtbarretje.
Restaurants die worden gecontroleerd, die echt bekend staan als restaurantkeuken. Wij hebben gelukkig, moet ik zeggen, die controle nog nooit gehad. Ik hoop hem ook niet te krijgen. Dan kunnen ze zeggen, je mag dit niet doen. Ik denk niet dat ze me zullen sluiten, want er is niks onhygiënisch verder aan. Nee. Alleen dat het niet mag.
Ja.
Ja, ik denk dat ik een boete krijg, denk ik. Maar ik weet het niet. Maar het is, ze zijn er druk mee bezig, ja. Klopt wel. Ja.
We laten het even bij hier voor dit onderwerp. Zometeen na de break praten we verder ook over de toekomst, de ambities en de plannen die jullie hebben.
Zometeen meer grenzeloos ondernemen met Volker Tempelman. Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram. Grenzeloos ondernemen is overal terug te vinden. Klik, like, share en join the movement.
We praten verder in grenzeloos ondernemen met Nederlandse ondernemers op Curaçao. Ja, ja. Arjan van Oorschot van Eccentric Ripper. Arie Pieter Immel van Wijnhandel Servifre. En Patrick Kort van Flipside Skate Shop. We gaan het hebben over de toekomst. Hoe ziet de toekomst eruit voor jou, Patrick, met de skate shop en het skatepark?
Nou, ik heb net een hele grote stap in de toekomst gezet eigenlijk. Van het kleine skateparkje van 200 vierkante meter wat ik hier buiten had. Zit ik nu sinds een maand of vier in een hele grote loods van 600 vierkante meter.
Wow.
Het is overdekt. We hebben een mooie bar erbij. We hebben een klimwand erbij. We hebben een stuk buiten skatepark, binnen skatepark. We hebben een skate shop. We hebben voor BMX'en een baan. Het is echt... Het is echt heel tof geworden. Ja. Echt beter dan... Ja, dat had ik echt niet kunnen bedenken 6 jaar geleden dat ik er zo bij zou zitten.
Dus jij leeft eigenlijk al in de toekomst, wat dat betreft.
Ja, ik durf echt nog niet na te denken over wat er de komende jaren gaat gebeuren. Want ik moet me eerst even focussen van, wat zou ik nog meer willen?
Ja.
Het is echt idioot eigenlijk dat het zo groot is geworden. En,
hoe heb je dat voor elkaar gekregen om zo'n grote stap te zetten?
Ik heb hulp gekregen van iemand. Ik was gewoon aan het werk in de winkel. En er komt een meneer de winkel binnen. En die zegt, nou, ik vind het echt zo tof wat je hier doet. En leuk met al die kids. En ik doe verjaardagsfeestjes en vakantiekampjes. Zeg een beetje kinderopvang ook. En hij zegt, ik vind het zo tof wat je doet. Ik heb misschien wel iets voor je dat we wat kunnen uitbreiden. En hij zegt tegen mij, ik heb deze loods van 600 vierkante meter. Die staat al 10 jaar leeg. ik doe er niks mee. Wil je dat niet gebruiken? Kun je daar niet wat tofs in maken, zodat je die business kan uitbreiden?
Wat dacht je op dat moment?
Dat dacht ik, dat kan ik wel.
Ja, was je niet wantrouwen van, het zal wel.
Nou, ik heb wel ook een beetje gecheckt. Wie zijn die mensen eigenlijk? Hè? Waarom zouden ze me dit zomaar? Waarom zouden ze dit zomaar doen? Er zit dus een investeerder boven die daarmee geholpen heeft. Zijn zoontje is een fanatieke BMX-rijder. En
die kwam toch ook bij jou de zaak in?
Ja, die kwam bij mij de zaak in. Eigenlijk zei hij, ik heb een loods, die is leeg. Kun jij een paar rampjes voor mij erin bouwen? Ja. Zei ik, ja, dat kan ik wel. En het idee is gewoon
skateramps, zeg maar.
Ja, skateramps. Ja. En het idee is gewoon helemaal uit de hand gelopen.
Op een hele goede manier eigenlijk wel, ja.
Ja, hij noemde een budget wat hij daarvoor had. En toen dacht ik, maar wacht eens even, daar kan ik veel meer mee. Daar kan ik gewoon een heel vet bedrijf ook van maken van dit budget. Mm-hmm. En dan gaan we het allemaal een beetje verdelen. Dan hebben we zeg maar 2 skateparken en mijn skateshop. Mm-hmm. En tot op een maand of 2 geleden besloten om alles bij elkaar te voegen. Dus we hebben het skatepark uitgebreid en de winkel erbij. En nu hebben we gewoon alles bij elkaar. En dus het is gewoon één grote...
Dus die plannen zijn along the way ook nog aangepast?
Ja, heel erg. Heel erg. En nu, ja, ik noem het echt de Flipside Village. Want we hebben gewoon... het is echt gewoon een klein dorpje geworden voor kids, voor skaters.
Om alles te doen op dat gebied,
ja,
zeg maar.
Ja.
Arie Pieter, ben jij al gaan kijken in de Flipside Village?
Ik heb een skateboard, het wordt sowieso gebroken enkels. Maar als ik dit zo hoor, dan wil ik daar wel eens even een kijkje nemen. Ja,
ja, wat goed.
Nou, als die vergunning binnen is, dan hebben we natuurlijk wel wijn nodig.
Kijk,
voor de ouders,
hier worden gelijk zaken gedaan.
Precies. Precies.
Ja. Wat goed. Waar zou jij over een tijdje met jouw business? Dat is een ontzettende cliché vraag. Ik stel hem elke keer. Nee, is, over 5 jaar, waar ben je over 5 jaar?
Over 5 jaar zit ik nog steeds op dezelfde plek waar we nu zitten. Dat is groot en ruim genoeg om nog te kunnen groeien. Mm-hmm. Maar... verkopen we ook via een ander bedrijf wijn aan supermarkten. Kijk. En zitten we op Bonaire.
Oké, kijk eens aan. Wat kan je daar nog meer over vertellen?
Nou, ik heb altijd duidelijk gezegd tegen mezelf ook. We zijn een winkel voor particulieren en voor horeca. En daar hoort de supermarkt niet bij. Waar je wil groeien. Curaçao wordt niet groter en de toeristenbranche wordt eigenlijk ook niet veel groter. Er komen eigenlijk wel meer wijnhandelaren bij. Dus die taart blijft even groot, alleen die punt die wordt gewoon wat kleiner.
Ja.
En nu hebben we een soort zijbedrijfje en een dochterbedrijfje erbij. Dat wijnen importeert voor een grote lokale supermarkt hier.
Okay.
En daar gaan we over 3 weken mee beginnen en mogen we 3 maanden testen. Ik ben natuurlijk volledig van overtuigd dat goed gaat.
Ja.
Dat heeft dus helemaal niks met mijn servifret te maken verder. Het valt wel onder dezelfde BV, om het zo te noemen. Maar het komt niet in mijn winkel, komt niet in de horeca. Het staat echt alleen exclusief daar. Daar zit een stukje. En Bonaire, daar geloof ik ook heilig in. Dat is ons buureiland. Dat trekt veel mensen aan.
Veel Nederlanders.
Veel Nederlanders ook. Wordt enorm gebouwd. Dat is echt absurd.
Even in vergelijking, zeg maar, op Curaçao, dat is aan mijn hoofd 444 vierkante kilometer.
Ja, ja,
Bonaire is een stukje kleiner. Valt nog best wel mee.
Valt nog best mee.
Maar er wonen veel natuur, meer mensen.
Ja, 15.000.
En op Curaçao 200.000 ongeveer, ja, all in, toch?
Met 155 iedereen. En dan zit er nog een beetje... Zit er nog wat
illegale mensen, zeg maar, die ook nog rondlopen.
Dus dat is inderdaad echt een stuk kleiner. Ook veel toeristen. En we hebben al restaurants die we daar beleveren. Mm. En daar wil ik ook eigenlijk zoiets als servifret voor particulieren opzetten. En zo dan
echt een winkel? Meer.
Ja, een winkel.
Okay.
En ik denk dat werkt.
Ja, dan zou je het niet doen. Dus.
Nee, daarom. Dus we zijn daar druk mee voor locatie.
Is dat iets waar je al lang mee loopt? Met die beide plannen om dat uitvoeren?
Ja, we hebben het wel eens eerder geprobeerd met een partner op Bonaire. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar het bleek toch lastig om je geld te innen. Dan moet je er toch zelf zijn. Dus je kan wel die wijn opsturen en tegen iemand zeggen... joh, ik zet dat bij jou in jouw winkel en dan verkoop jij het maar.
Weer die lokale aanwezigheid.
Ja, je moet er zelf zijn. En vroeger, toen we begonnen, 11 jaar geleden, was ik natuurlijk helemaal alleen. Deed ik het elke dag van het uitpakken, het inpakken en het rondrijden. Maar nu hebben we wat meer mensen die voor ons werken. En kunnen we dus wel makkelijker die stap zetten dat je er zelf bent. Of dat iemand van ons team daar is. En dat zoeken we natuurlijk ook iemand van Bonaire zelf. Mm-hmm. Want dat is toch het belangrijkste uiteindelijk. Ja, dat is een beetje de toekomst waar we mee bezig zijn.
Wat goed, die kant gaat dat op inderdaad.
Ik hoop het, ja. En ik ga er wel vanuit.
En hoe ver is de rek voor jou, Arjan, in de Ripper business? Hoe zie je dat voor je de komende tijd?
Ja, Colombia is gewoon een hele grote markt voor ons. Er is heel veel potentieel. En dat begint nu echt de goede kant op te gaan ook. Dus ik zie het wel... Mijn doel is eigenlijk om in elke grote stad... daar wel een stuk of 10 units weg te zetten en... Ik besef me ook dat de wat kleinere mijnbouwbedrijfjes... die zijn ook heel belangrijk voor ons. Juist omdat die vaak niet met explosieven mogen werken. Dus dan is onze machine echt het perfecte alternatief.
En je noemt de grote steden. Welke zijn dat dan?
Bogota, Medellin, Cali, Cartagena, Barranquilla...
Oké, dat is al een stuk of 5 inderdaad.
Daar richt ik me momenteel voornamelijk op. En om dus ook de wat kleinere bedrijven te kunnen bedienen, ben ik nu ook op dit moment bezig met een lokale partij die ons kan ondersteunen in after sales support. Maar die dus zelf ook via hun netwerk ook machines kunnen aanbieden.
Colombiaanse partij.
Want daar ben ik inmiddels ook al achter gekomen. Is dat Colombianen importeren vaak niet zelf. Die zijn gewend om iets daar bij een lokale distributeur te kopen. Wij zijn niet lokaal gevestigd. We hebben geen entiteit daar. Dus dat vinden ze toch wel prettig. Dat ze ook weten van er zit ook een Colombiaans bedrijf aan vast. Of gelieerd aan ons. En buiten dat kunnen zij lokaal ook financieringsmogelijkheden bieden. Dus leasing.
Die jij zelf niet zou kunnen regelen?
Nee, dat kunnen wij niet doen. Wij zijn echt fabrikant
Maar ook omdat je Nederlander bent?
Nee, omdat het lease... Het is niet onze core business om te zeggen... Oké, je kan die machine bij ons afnemen en je moet ons maandelijks betalen. Wij kunnen de machine leveren. Mm-hmm. De betaling die dient gedaan te worden. En ook om een lease constructie op te zetten is dat behoorlijk ingewikkeld als het over de landsgrenzen gaat. Mm-hmm. Deze partijen die hebben bijvoorbeeld 6 vestigingen door het land. En die kunnen ons daarbij ondersteunen. Die hebben al een samenwerking met Bank Colombia. Dat is de grootste bank van Colombia. En die kunnen dus een leasing constructie aanbieden. En dat is heel interessant voor de wat kleinere bedrijfjes. Dus wij verwachten wel dat dat nu echt los gaat komen daarmee.
Oké, wat goed.
En daarna, als Colombia eenmaal echt op poten gezet is, dan is er wel nog het idee van oké, dan kunnen we naar Panama, Costa Rica, dus meer naar Centraal-Amerika of Midden-Amerika.
Precies.
Uitbreiden.
Ja, maar je hebt het nu heel veel over Colombia, maar Curaçao is ook een markt die jij bedient.
Ja.
En Suriname ook.
Suriname
zie je
ook.
Daar ook in hier op het eiland en in Suriname ook nog toekomstmogelijkheden?
Nou ja, de eilanden, die daar zijn al machines verkocht en het is een relatief kleine markt.
Ja.
Dus Curaçao heeft er nu 3 units en dat is ook eigenlijk wel voldoende voor Curaçao.
Mooi is dat, hè? 3?
Ja. En Suriname, daar zijn er wat meer. Alleen Suriname is net als Venezuela op dit moment ook een relatief moeilijke markt. Mijnbouwbedrijven sluiten.
Want instabiel.
Instabiel en ook weinig werk, omdat er gewoon ook een recessie is op dit moment.
Zie je toch wel ook hoe groot de invloed van de politiek daarin
is,
hè?
Heel erg groot, ja.
Okay. Oké, dus jouw toekomst ligt nog meer dus in Latijns-Amerika en Midden-Amerika dan hier op...
Dan hier op de eilanden. Ja, en uiteraard blijf ik wel op de eilanden actief en ook aanspreekpunt. Mm-hmm. En er zal wellicht nog een keer wat uitkomen hier. Maar momenteel echt ligt mijn focus op Colombia op dit moment.
Wat ik nog even aan de winkeliers wil vragen, Arie, Pieter en Patrick. Zijn er voor jullie niet ook heel veel mogelijkheden te halen, ook hier op het eiland, in online bestellingen? Want dat is natuurlijk huge in Nederland. We hadden het net er eerder al even over. Is dat wat of werkt dat juist niet hier?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Nee, omdat het eiland is zo klein. En stel iemand wil dus wat kopen bij mij, een t-shirt of kleding of een skateboard. Wil je toch eerst je shirtje passen of je schoenen passen voordat je ze koopt.
Ja.
En met skateboard heb je ook vaak verschillende maten. Je wilt toch in je handen hebben. Plus als je iets nodig hebt, je kan het online bij mij bestellen. En voordat een betaling bij een bank hier door is, ben je 2 dagen verder. Dan moet ik het ergens op de post doen. Ja. Wie weet, snap je? Dan ben je zo'n week verder voordat je iets in huis hebt.
Ja, het zet geen zoden aan de dijk. Schaal is anders.
Terwijl met waar je eigenlijk ook woont, met 3 kwartier rijden ben je gewoon in de shop.
Ja, precies. Zo klein is Curaçao dan wel weer. Ja. Voor jou ook, Arie Pieter, zelf verhaal?
Ja, lokaal niet. Ik denk dat lokaal online verkopen, wat je zei, de schaal is gewoon klein. Het zit super centraal, je bent er zo. Wat we wel merken is dat de mensen huren een vakantiehuis en vinden onze website en bestellen dan voor ze aankomen een x-aantal dozen, dan wel flessen. Mm. Met de vraag, kan je die op aankomstdatum in mijn huis zetten? Dus dat merken we wel. Dus dit is misschien op één hand te tellen nu nog. Misschien dat daar wel iets te behalen valt. Maar echt online en zo'n webshop opzetten, et cetera.
Wat een verschil, hè? Met hoe dat
enorm,
in Nederland gaat. In Nederland is iedereen alleen maar online alles aan het bestellen. En terug aan het sturen. Je bestelt gewoon alle maten van één
met alle gevolgen van dien dat winkelstraten leegstaan. En dat echt winkelier na zoveel jaren moet sluiten. Omdat online alles te krijgen is.
Ja. Daarom, ga naar de winkel, mensen in Nederland.
Juist.
Ga naar je wijnhandel, naar je skateshop. Rippers koop je niet in een winkel, denk ik. Maar, ga lekker naar je winkel. Wat ik zie in Arnhem is dat de binnenstad is gewoon straten kleiner geworden.
Ja.
Zijn gewoon honderden winkels gesloten. Ga naar de winkel.
Zou dat terugkomen, die gezelligheid, die drang naar de binnenstad
denk
bij
ik
die
wel.
Mensen?
Dat denk dat het ook golfbeweging is. Okay. Dat wel weer een keer ophoudt.
Dus het advies uit de Curaçao is inderdaad, pak dat gewoon voor op, winkeliers en
shop local.
Middenstanders in Nederland.
Kijk naar Curaçao.
Hartstikke goed. Hey, dit was Grenzeloos Ondernemen vanuit Curaçao. Bedankt ondernemers Arjan van Oorschot van Eccentric Ripper, Arie-Pieter Immel van Wijnhandel Servifre en Patrick Kort van Flipside Skate Shop. Dankjewel.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.